Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast HSP en Levensstijl. Vandaag heb ik een hele bijzondere gast en dat is de auteur Geert Kimpen. Geert, van harte welkom in deze podcast.
Dankjewel Judith, een grote eer en genoegen om jou op deze manier te mogen spreken hier.
Ja, absoluut. En even voor de mensen die zeg maar onze samenkomst nog niet weten hoe dat is vormgegeven. Maar aankomende zomer, Geert, kennen wij elkaar precies 10 jaar.
Oh ja.
Want in juli 2016 was ik deelneemster van jouw schrijfweek in Zuid-Frankrijk bij Terra Nova. Wat je toentertijd nog organiseerde met de mama van jouw dochter, Christine Pannenbakker. En ik sloot aan, eigenlijk 3 dagen voordat het begon, had ik me nog ingeschreven en heb ik een vlucht geboekt en ben ik uiteindelijk beland in jullie veilige nest van Terra Nova om daar een ongelooflijke week te ervaren. En dat was de start van het schrijven van mijn eigen boek. En ik heb jou leren kennen, Geert, als een ontzettend warm persoon. Ik vind je Vlaams accent geweldig. Ik vind je voorkomen fantastisch. Ik kan me nog steeds als de dag van gisteren herinneren dat je vol passie als een acteur bijna, of een cabaretier, stond te presenteren van alle passievolle lessen die we kregen over het schrijven. En je hebt daarmee mijn hart geraakt. En eigenlijk voor de rest van mijn leven denk ik dat je daar blijft zitten. Want ik vind je een ontzettende mooie, lieve, intelligente man. En ik vind het een eer om vandaag met jou een podcast op te nemen. Om eigenlijk jou nog beter te leren kennen dan ik jou al ken. Dus van
Ja, dat
harte
is goed.
welkom.
Wat een ongelooflijk warm welkom, Judith. Dankjewel. En als we elkaar bijna 10 jaar kennen, dan moeten we dat vieren eigenlijk. Hè? Ja, dan hebben we een jubileum te vieren.
Dat vind ik een heel goed idee dat we dat dan een keer samen gaan eten of zo.
Hartstikke leuk.
Ja? Nou, en even als aanleiding voor deze podcast, moet ik even spieken op mijn aantekeningen. Onlangs stuurde ik jou, Geert, een berichtje via LinkedIn. Naar aanleiding van een podcast die jij had opgenomen met Tim Douwsma. En jouw reactie was echt helemaal fantastisch. Ik lees het even voor. Iedere keer als ik om de zoveel tijd een berichtje van je ontvang, Judith, voelt het alsof ik een boeketje bloemen krijg. Of een fles cognac. Dankjewel, lieve Judith. Vond ik zo lief. En toen voelde ik heel erg de behoefte, Geert, om jou uit te nodigen voor vandaag. En je reageerde eigenlijk meteen heel enthousiast van Jutta, gaan we doen. Dus vandaar dat we er nu samen een podcast van gaan maken.
Dat gaan we doen.
Ja, dus ja, lieve Geert, als je zou willen, zou jij je misschien willen voorstellen voor de luisteraars die nog niet weten wie Geert Kimpen is?
Oké. Ja, Geert Kimpen is een Vlaamse man die al heel lang in Nederland vertoeft, woont en werkt en lief heeft. En ik ben op mijn 40ste mijn echte hart gaan volgen door te gaan schrijven, door schrijver te worden. Ik was hiervoor theaterregisseur en ik droomde er eigenlijk mijn leven lang van om ooit een boek uit te schrijven, zoals miljoenen mensen daarvan dromen. En toen heb ik de stap gezet, heb ik mijn werk als regisseur opgegeven en ben in het diepe gesprongen. En mijn eerste boek was De Kabbalist en dat is. Oh, wat leuk. Ja, die heb je bij jou. Dat was gelukkig een schot in de roos in de zin van dat het boek goed aansloeg en dat ik dankzij dat boek tot op de dag van vandaag me fulltime schrijver mag noemen. En ik schrijf over de onderwerpen die in mijn hart leven, die mijn leven overhoop zetten, de strubbelingen van mijn gemoed. En daar probeer ik dan een mooie vorm voor te vinden, om dat in een verhaal te gieten, waardoor hopelijk andere mensen daar ook inspiratie uit putten.
Ja, heel mooi. En je zegt wel heel mooi je debuut. Je hebt natuurlijk in 21 talen, als ik me niet vergis, al vertaald, hè?
Klopt, ja,
Ja,
klopt.
dat is toch ongekend?
Ja, dat is ja, heel, ja, iets om heel dankbaar om te zijn. Klopt, ja.
En meer dan 100.000 exemplaren verkocht, toch?
Ja.
Is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Had je dat grote succes, Geert, ooit verwacht?
Dat klinkt heel onbescheiden misschien, maar volgens mij is dat niet, maar eigenlijk wel. In de zin van toen ik ging schrijven, werd ik net vader van Zonneke.
Ja.
En dat is natuurlijk net een periode eigenlijk dat je in principe als man je schaapjes op het droge probeert te hebben, dat je alles probeert te regelen, dat je goed voor je kind kunt zorgen, dat alles gekaderd is. En net op dat moment maakte ik eigenlijk een sprong in het diepe, waarbij alles op losse schroeven kwam te staan, al mijn zekerheden overboord gingen. Dus het was voor mij werkelijk alles of niets op dat moment. En ik moet daar meteen bij zeggen dat ik daarin ontzettend gesteund werd door mijn ex-vrouw Christine,
Ja.
om dat mede mogelijk te maken. Maar ik wist dat ik alles eraan moest doen om het best mogelijke boek dat er in mij zou zitten op papier te zetten. En dat ik niet alleen dat moest doen, maar er ook alles aan moest doen om dat boek in de wereld te brengen. En daar had ik een ontzettende innerlijke overtuiging van, waardoor het me eigenlijk niet verraste, omdat ik heel erg overtuigd was van het moet gewoon. Dus ja, ik had een innerlijk vuur dat heel overtuigd was.
Wauw, en hoe kwam jij tot het onderwerp, Geert? Want ik heb jouw boek De Kabbalist vorige week uitgelezen. Dus het zit nog heel helder in mijn geest. Ik heb het al 10 jaar in de kast staan. Maar ik voelde nu is de tijd om het uit te lezen natuurlijk. Maar hoeveel research heb je wel niet gedaan om dit boek te kunnen schrijven? Want ik viel vanaf bladzijde 1 al in dat ik denk, jeetje, je durft gewoon te schrijven in 1563 speelt het verhaal zich af. Dat ik dacht, Geert, hoe kom je aan alle kennis van zo'n boek?
Ja, dat is een heel avontuur op zich geweest. Eigenlijk een boek op zich. Ik heb daar eigenlijk ook nog een boek over geschreven, over de hele ontstaansgeschiedenis van dit boek. Maar de Kabbala is op een bepaald moment op wonderlijke wijze op mijn pad gekomen. Er is een wonderlijke rabbi op mijn pad gekomen, die mij op het spoor heeft gezet van dit boek. Diezelfde rabbi heeft me daarna ook verraden. Die heeft mijn boek gestolen en onder zijn eigen naam uitgegeven. Waardoor eigenlijk wat er zich in mijn boek voltrok, wat gebaseerd is op werkelijke historische gebeurtenissen, zich parallel in mijn eigen leven voltrok. Dus eigenlijk werd mijn boek vlees en bloed in mijn eigen leven. En ontstond er eigenlijk een soort van ontzettende, ja, spirituele strijd op leven en dood tussen mij en mijn rabbi, die ook in het verhaal van de kabbalist
Ja.
zich voltrekt. Maar tegelijkertijd hielp het me dan natuurlijk om het boek nog levensechter te schrijven, omdat wat ik schreef werd werkelijkheid in mijn leven. Dus eigenlijk ben ik ontzettend dankbaar ook dat die rabbi mij alle hoeken van de kamer heeft laten zien, want daardoor ja, kon ik het beter op papier krijgen. Inmiddels zijn we ook trouwens terug vrienden geworden.
Oh, fijn.
Maar ja, ik heb me er als een terrier in vastgebeten. Ik ben overal naartoe gereisd om me te verdiepen in de Kabbalah. Overal lessen gevolgd in Israël uiteraard. Maar ook in Los Angeles, in Londen. Alles gelezen wat los en vast stond. En ik heb me eigenlijk in 2 jaar tijd dat ik het boek geschreven heb, helemaal ondergedompeld in die oude Joodse mystieke leer. En tegelijkertijd was dat ook een ontzettende bron van inspiratie, van transformatie. En ja, ben ik daar ontzettend dankbaar voor. Dat door het schrijven van het boek ik mezelf eigenlijk dwong voorbij mijn eigen grens te gaan, om met ontzettende vaart eigenlijk ja, die ongelooflijk diepe mystieke kennis eigen te maken.
Ja, chapeau hoor, want ik vind het ongekend hoe je dat beschreven hebt in het boek en hoe levendig alle scènes zich zeg maar afspelen. Maar begrijp ik het goed, Geert, dat die rabbi die jij dus 20 jaar geleden tegenkwam, denk ik ongeveer, of misschien 22 jaar terug dan, Was het tijdens het schrijfproces van de kabbalist dat jij tekst al had gedeeld met die rabbi en dat hij dat uitbracht? Begrijp ik het goed?
Ja, klopt. Toen ik de eerste versie had geschreven, en dat ging tamelijk snel, dat was op 2 maanden tijd, heb ik de eerste versie geschreven. Was ik ontzettend blij en omdat hij mij op het spoor van dit onderwerp had gezet, stuurde ik het naar hem met de vraag: wil je feedback geven? En ondertussen ging ik naar Israël om meer research te doen. En toen ik terugkwam van Israël, toen lag er op mijn deurmat een pakje met mijn boek in, uitgegeven door mijn rabbi, met zijn naam als auteur erop. En in het voorwoord schreef hij: met dank aan mijn leerling Geert Kimpe voor de taalkundige adviezen. Dus dat was ja, niet vrij natuurlijk.
En toen dat zeg maar gebeurde, Geert, ging jij toen het verhaal verder doorschrijven dat de hoofdpersoon dit hetzelfde overkwam? Was dat daarna pas dan?
Nee, want dat was al een onderdeel van het boek, want dat heeft zich inderdaad 400 jaar geleden voltrokken. De twee rabbies waar ik over schrijf, die hebben werkelijk geleefd: Chaim Vital en Itzhak Luria.
Ja.
En daarbij heeft ook de leerling eigenlijk alle boeken voor de leraar geschreven, omdat de leraar zijn gedachten zo snel gingen dat zijn handen zijn pen niet konden bijhouden. En die boeken die zijn uiteindelijk gepubliceerd onder naam van de leraar. En daarom kent iedereen Itzhak Luria en niet degene die al de boeken geschreven heeft, Chaim Vital. En eigenlijk gebeurde dus met mij en mijn leraar precies hetzelfde. Ik schreef het op en hij had iets van: ja, maar dat is mijn wijsheid, die heb jij gedownload via je hersenen van mij. Dus ik ben de auteur. En ja, ik wilde in heel veel spirituele wetten meegaan, maar dat ging me toch iets te ver. Dus ja, dat hebben we uitgevochten tot en met een rechtszaak toe. En toen bleek dat de Nederlandse wetten toch iets anders in elkaar zitten dan de kabbalistische wetten. En heb ik het gewonnen en ja, kon ik het boek verder schrijven onder mijn naam.
Wauw. Maar ik voel daarbij ook een soort historisch-energetisch proces dat het bijna ja, dat het eigenlijk logisch was dat dit gebeurde. Omdat je. Het is natuurlijk geen toeval dat het dat weer gebeurd is, of wel?
Het klinkt magisch realistisch, inderdaad, dat zoiets gebeurt. Dat kun je op voorhand niet
Nee.
bedenken, uiteraard. En op dat moment was het ook ontzettend heftig, want voor mij stond er heel veel op het spel. Ik had alles in theater opgeblazen, dus ik had maar één weg, dat was dat boek schrijven. En dat boek, dat werd door mijn eigen rabbi, mijn leraar, mijn voorbeeld, mijn guru, gestolen. En dan moest ik gaan vechten met mijn grote leraar. Dus dat was heel heftig toen, uiteraard. Maar ja, ik ben er nu ontzettend dankbaar voor, want het heeft me wel in mijn kracht gezet. Het heeft me ja, de power gegeven om alles eraan te doen, om geen enkele discussie over te laten bestaan, dat dit mijn boek was en niet zijn boek.
Ja, heel mooi, Geert. Dat heb je knap gedaan. Jeetje, wat een verhaal. Dat vind ik nog bijzonder om te horen. Geert, deze podcast heet HSP en Levensstijl. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, in hoeverre heb jij het gevoel dat jij zelf hoogsensitief bent?
Hoogsensitief. Ja, ik vind dat natuurlijk lastig om daar een diagnose van mezelf in te stellen, maar ik herken wel dat ik meestal mensen vrij goed aanvoel, dat ik goed kan afstemmen op andere mensen en kan, ja, daarop reageren of advies geven of meedenken in wat ze vaak zelf niet onder woorden kunnen brengen op dat moment. En dat ik me, ja, heel snel bewust ben van spanningen als die ergens zijn wanneer waar je komt. Of een hele andere context van: ik ruik het als ik in een omgeving kom waar net de liefde is bedreven. Misschien komt het ook door de letterlijke geur, maar ook die sensitiviteit die Want die ontgaat mij
Fantastisch.
niet.
Fantastisch. Ik zie het helemaal voor me. Dat je dan binnenkomt en dat je denkt zo. Oh, heerlijk.
Ja.
Wat mooi.
Dus als dat onder hoogsensitiviteit valt, dan ben ik schuldig.
Nou, dan ben je niet schuldig, dan ben je bevoorrecht.
Oh.
Tenminste, dat vind ik echt. Ik bedoel, ik ben zelf natuurlijk ook hoogsensitief, anders was ik nooit deze podcast begonnen. Maar het voelt voor mij wel echt als een voorrecht om hoogsensitief te mogen en te kunnen zijn. Ik weet niet, ben je daar al lang bewust van dat je dat bent? Of ben ik überhaupt nu de eerste die het vraagt dat je denkt, hé, verrek, misschien ben ik het wel? Of ben je daar misschien al langer bewust van?
Ik zou het nooit van mezelf zo benoemen, denk ik. Ja, ik zou het zelf noemen van dat ik mijn zesde zintuig of meer ontwikkeld heb dan de gemiddelde mens. Of dat heb meegekregen van nature, dat weet ik niet. Of een combinatie van die twee. Maar ik heb nog niet een lidmaatschap van de hoogsensitieve club aangeschaft.
Nou, dan misschien bij deze de uitnodiging. Ja, maar ik vind jou wel echt een hele empathische man ook.
Dankjewel.
Ja, dat vind ik echt. En wat je zegt, dat inlevingsvermogen, dat herken ik zeker weten van de schrijfweek. Dat is echt heel mooi. En ik vind juist als man dat je met die kwetsbaarheid, zeg maar, dat je dat kunt en wil delen, dat siert jou ook enorm. Ik heb naar aanleiding van vandaag natuurlijk verschillende podcasts van jou bekeken met andere mensen. En dan denk ik, jeetje, wat ben je toch een ontzettend mooie en speciale man.
Dankjewel.
Ja, dat vind ik echt heel mooi.
Ja, het is heel lief dat je dat zegt, uiteraard. En tegelijkertijd, ja, is het natuurlijk ook geen verdienste, omdat voor mij voelt het vrij natuurlijk om me proberen af te stemmen op met wie je in contact en in aanraking komt en daar iets mee te doen. Het is, ja, zoals dat iemand anders. Wat ik dan niet ben, ontzettend gespierd zou zijn. Als die in contact met iemand anders is die dat, weet ik veel, maar bijna in het water valt. Ja, dat zal iemand zijn die er dan veel sneller achteraan duikt dan ik. Omdat ik weet, als ik achteraan duik, dan moeten er twee gered worden. Terwijl dat zo'n sterke gespierde jongen daar dan goed voor is uitgerust. Waarmee ik maar wil zeggen van, ja, we functioneren denk ik allemaal met de talenten en de gebreken die ons gegeven zijn. En ik heb voor mezelf in elk geval niet iets dat ik me daarop voorop wil laten staan.
Dan kom ik bij het tweede gedeelte van de podcast, natuurlijk HSP en levensstijl. En waar ik heel benieuwd naar ben, Geert, wat jouw levensstijl is.
Oei. Bedoel je mijn voedingspatronen of wat bedoel je
Ook,
dan?
ja.
Mijn levensstijl. Dat vind ik even een moeilijke vraag, Judith. Nou ja, misschien door die hoogsensitiviteit ben ik een tamelijk gevoelige man. Wat inhoudt, wat voor mezelf in elk geval niet prettig is, dat ik aan gevoelsstemmingen onderhevig ben. Ik ben iemand die goed functioneert wanneer het op het thuisfront goed gaat, wanneer ik in liefde met iemand leef en de relatie gaat harmonieus, dan voel ik mij ademen en dan kan ik creëren en dan stroomt bij mij de levenslust en dan ben ik blij en enthousiast en dan kan ik ook andere mensen daarin meenemen en ja, voel ik ontzettende power in mij. De andere kant is, wanneer dat niet zo is, dan is het voor mij heel donker vaak. Dan net niet wat je zou diagnosticeren, denk ik, als een depressie, maar daar wel dicht tegen aanleunend. En dan voelt het leven voor mij heel zwaar en komt er ook heel weinig creatiekracht uit mij. Dan kan ik nog wel functioneren, maar ja, op een heel down niveau.
Ja, dat is heftig. Ja, bijzonder dat je het wilt delen, Geert, maar dat lijkt me heel intens.
Ja, dat is behoorlijk intens. Ja. En ook natuurlijk voor de mensen in mijn omgeving is dat intens, omdat ik ben ook iemand die moeilijk kan verbergen wat er in mij omgaat. Dus mensen met wie je dan iets closer bent, ja, die merken dat uiteraard. En wat ik inmiddels wel van het leven geleerd heb, is dat er maar één iemand is die je daar echt weer uit kan halen en dat je dat zelf bent. Maar dat is voor mij in elk geval meestal een hele lange weg. Dat is geen quick fix, nooit.
Ja, snap ik. Heeft dat dan ook invloed op wat je eet en drinkt als je je anders voelt?
Ja. Ja, in die donkere periodes dan zorg ik uiteraard veel minder goed voor mezelf. Let ik veel minder goed op voeding die ik tot me neem. Heb ik de neiging tot drinken. Met name 's avonds om me te verdoven, om niet te voelen. Omdat het gevoel te heftig en te donker is. Dus dan heb ik een levensstijl die niet als voorbeeld te stellen is.
Ja, dat is heftig. Dat herken ik wel. Jeetje, Geert, ik doe even een beetje bijschenken.
Je schenkt een fles wijn nu bij of wat?
Wat zeg je?
Je schenkt een lekker glas wijn in ondertussen
Nee,
of
ik heb
wat?
hier lekker heet water. Dat vind ik fijn om te drinken in plaats van thee. Nou, ik weet niet of je dat weet, maar ik ben al 22 jaar welzijnscoach. En ik coach mensen op basis van een gezond ontbijt naar eigenlijk de reis van je hoofd naar je gevoel terug naar je hart. Op een holistische manier. En ik weet niet of je ervoor open staat, maar ik zou je eigenlijk, doordat je vandaag zeg maar met mij de podcast wilt opnemen, wil ik jou eigenlijk trakteren op een maand lang gratis ontbijt. Dat ik dat opstuur naar je en dat ik je een maand lang volg van hoe dat ontbijt, zeg maar, hoe dat voor jou voelt, om dat te nuttigen. En te kijken daar waar je wellicht dan ook positiever misschien van kan worden, omdat er heel veel voedingsstoffen in zitten. Dus ik weet niet of je dat wil accepteren, dat ik je dat wil aanbieden.
Wat bijzonder. Het overvalt me een klein beetje, uiteraard. Ik weet niet. Ja, ik ben iemand die eigenlijk nooit ontbijt. Ik eet meestal pas om 1 uur of eens elke dag. Dus ik weet niet of dat binnen jouw concept past. Als ik dan pas het tot mij zou nemen, of dat
Dan
het
kunnen
dan.
wij het over hebben buiten de podcast om.
Oké. Okay. Maar hoe dan ook, grijp ik graag alles aan dat het leven kan verbeteren. Dus dankjewel, ik ga graag het aanbod aan.
Ja, alsjeblieft. Ik leg het later wel even uit wat het precies inhoudt, Geert, want dat komt helemaal goed. Maar wat mij ook meteen als levensstijl bijgebleven is van de schrijfweek, is dat wij op zaterdag met heel de groep, met jou samen, Shabbat hebben gevierd, hè? Dat is toch of was het op vrijdagavond of is het zaterdag?
Vrijdagavond.
Vrijdagavond, ja. Doe je dat nog steeds ook voor jezelf, eigenlijk?
Op dit moment heb ik geen relatie, dus in mijn eentje doe ik het niet.
Nee.
Behalve soms als er iemand om vraagt die op bezoek komt en die het wil meemaken, vind ik het altijd heel leuk om te delen. Ik vind het een prachtig ritueel wanneer er iemand bij me is die het leuk vindt om het mee te maken, dan doe ik het. Maar ik ben niet zo fanatiek dat ik het ook in mijn eentje doe.
Dat begrijp ik ook wel. Zou je voor de mensen die nog nooit van Shabbat hebben gehoord willen delegeren wat dat precies inhoudt? Want het heeft op mij zo ongelooflijke indruk gemaakt door samen met jou 10 jaar geleden die Shabbat vrijdagavond te vieren met z'n allen.
Ja, de Shabbat is een oeroud ritueel uit het Jodendom, duizenden jaren oud, dat in de woestijn eigenlijk ontstaan is. En waarbij je eigenlijk 1 keer per week stilstaat bij alles waar het werkelijk om gaat in het leven. De mensen die dierbaar zijn, de overvloed van de schepping die voor ons zorgt, De liefde, seksualiteit, alles wat ons blij en dankbaar maakt, onze kinderen. En via hele eenvoudige rituelen komen al die aspecten langs en uit je dankbaarheid daarvoor. Deel je dat met elkaar, spreek je dat uit tegen elkaar. Je spreekt bijvoorbeeld tegen als man tegen je vrouw uit wat je de afgelopen week ontroerd heeft, wat je geraakt heeft, waar je dankbaar voor bent dat ze in je leven is. De vrouw spreekt dan weer tegen haar kinderen uit wat ze bijzonder heeft gevonden aan de kinderen, wat haar ontroerd heeft in hun gedrag de afgelopen week. En zo markeer je eigenlijk dingen die normaal maar voorbij gaan en waar we dikwijls geen uiting aan geven, dwing je jezelf eigenlijk om één keer per week dat wel te doen. En daardoor elkaar te eren eigenlijk. En als man en vrouw de God en de Godin in elkaar te eren. En ja, dat is iets dat ik door het schrijven van de Kabbalist mijn eigen heb gemaakt. En dat ja, me ontzettend dierbaar is inderdaad. En mooi om te horen dat het jou ook diep geraakt heeft.
Ja, het heeft mij heel diep geraakt, want wat er met name ook bleef hangen, Geert, is dat je dus uitspreekt ook alle ongeboren kinderen of met miskraam of zo, dat je die ook verwelkomt, of hoe was dat ook weer precies?
Ja, de Shabbat die jij hebt meegemaakt was natuurlijk ook met een aantal vrouwen die of kinderloos gebleven waren, of inderdaad abortussen of miskramen of whatever. Maar dat is ook het leven dat vroegtijdig gestopt is om dat ook te eren en daar woorden aan te geven. Dus elke vrouw die deelneemt aan de Shabbat, die zegent alles wat ze wilt aan kinderen. Dat kan ook het buurmeisje zijn, of de kindjes in Afrika, of een nichtje dat heel wat nodig heeft. Gewoon ja, die moederlijke zegening voor de onschuld van het kind eigenlijk.
Ja, vond ik toen heel mooi. En
Ja.
was het nou ook de bedoeling dat iedereen in het wit was? Of is dat, heb ik dat, jij was volgens mij alleen in het wit of zo. Was dat eigenlijk ook de bedoeling dat iedereen witte kleren aan had?
De mannen dragen wit op Shabbat.
Ja.
En dat is omdat wij mannen doorgaans de vrouw nodig hebben om ons op het pad van bewustwording te brengen, van spiritualiteit te brengen, van innerlijke groei te brengen. En door ons in het wit te kleden, maagdelijke kleur, tonen wij eigenlijk van ik ben een maagdelijk blad, inspireer me maar, ik geef me over aan de wijsheid van het vrouwelijke. En vrouwen die kleden zich op Shabbat feestelijk, alsof ze naar een huwelijksfeest gaan, want Shabbat is eigenlijk het huwelijksfeest van het mannelijke en het vrouwelijke, van de God en de Godin. En als je naar een huwelijk gaat, ja, dan maak je je mooi, natuurlijk.
Wat mooi. En is dan het brood wat je deelt, want dat stond mij ook heel erg bij, en de rode wijn, heeft dat dan ook nog speciale betekenis?
De rode wijn die staat voor de schepping, voor alle elementen, aarde, lucht, water, vuur, die allemaal in druiven zitten, die tot volle bloei komen en in die godendrank die ons gegeven wordt. En die laten we overstromen ook wanneer we hem uitschenken. En daarmee drukken we de overvloed van het leven uit, dat eigenlijk de hele schepping meer dan voldoende geeft om dat er geen enkel kind op de hele planeet honger zou hoeven te lijden als we het maar eerlijk zouden verdelen. En om daar dankbaar voor te zijn dat er overvloed in ons leven is. En het brood staat voor de manna. Dat is wat toen de Joden 40 jaar door de woestijn trokken, vonden ze elke ochtend manna op de woestijnzand. En dat was een soort van, ja, brood zou je kunnen zeggen, dat hij in je mond stopte. En het bijzonder daarvan was dat het smaakte naar wat dat je wilt dat het smaakte. Dus had je zin in een biefstuk friet, dan smaakte het naar een biefstuk friet. Dus 40 jaar lang hadden al die Joden precies elke dag waar ze zin in hadden. En dat staat dus ook voor de overvloed en het voedsel van de ziel. En de schepping die voor ons mensen zorgt.
Wauw, wat bijzonder. Ja, want ik heb natuurlijk met jou Shabbat gevierd en ik was natuurlijk de Kabbalist aan het lezen. En daar stond dan dat de Shabbat werd gevierd, maar verder geen details of zo. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel, ja, wel bijzonder dat ik nou via jouw live te hebben ontmoet in het leven, dat ik dat wel wist hoe dat was. Dat vond ik echt heel mooi.
Ja, het is eigenlijk ja, ritueel, denk ik, dat veel mensen zijn in het begin, zeker als ze weinig met religie en zo hebben, dan hebben ze zoiets van dat ze niet weten of ze dat wel willen. Maar het is een ritueel van het leven eigenlijk. Het heeft op zich niks met religie te maken. Het is liefde en dankbaarheid en vieren en de tijd markeren. Dus ik denk dat het voor iedereen die een beetje ervoor open wil staan, een heel ontroerende gebeurtenis is.
Ja, absoluut. Is er speciaal, zeg maar, een reden, Geert, want dat zijn best wel veel onderwerpen. Ik heb natuurlijk, kijk, ik heb dit boek bijvoorbeeld ook gelezen onlangs. Heel mooi. En deze vond ik ook heel fantastisch. Echt heel blij mee. En ik kreeg dit weekend van mijn moeder dit boek even om te lenen. En dan blijkt dat ik dit samen met mijn zusjes, haar cadeau hebben gedaan met Moederdag. Dit boek. En er zit dan een krantenartikel in, dus zo schattig. Daar sta jij in, uit 2011. Leuk, hè?
Bijzonder.
Daar sta je dan in. En mijn moeder die bewaart dat soort dingen dan.
Nou, wat lief
Leuk,
eigenlijk.
hè?
Geef haar een dikke knuffel van mij.
Dat doe ik zeker. Maar je hebt heel veel boeken waarbij het natuurlijk gaat om de liefde, seksualiteit, religie. Is daar een speciale reden voor, Geert, dat je daarvoor kiest als je een boek schrijft?
Ja, het is mijn Achillespees, met name de liefde en relaties en seksualiteit is een thema dat mij mijn hele leven heeft bezig gehouden. Wat ik het allermooiste van het leven vind, als je dat hebt en als dat goed gaat en als dat allemaal loopt, en dan is dat het grootste geschenk dat je als mens kunt krijgen. En het is het grootste vergif wanneer je het niet hebt, wanneer het allemaal ontglipt en uit je handen weggedreven is. En mijn leven lang probeer ik daar antwoorden op te vinden van wat is het eigenlijk en hoe werkt het en wanneer werkt het niet. En de diepere betekenis ook van seksualiteit, van dat seksualiteit heilig is wanneer twee mensen werkelijk elkaar liefhebben en met elkaar vrijen. En dat je daardoor jezelf ook spiritueel ontwikkelt en kunt verheffen. Ja, dat zijn onderwerpen waar ik vol van ben. En waarvan ik ook ontdek dat ze eigenlijk in alle religies op de wereld terugkomen. In het Jodendom via de Kabbala, in het Christendom via de Gnosis, in het Hindoeïsme, in het Soefisme van de islam. Overal zijn dat de fundamentele basiswetten van het leven eigenlijk. En ja, vind ik iedere keer weer inspiratie om dat in een ander verhaal vorm te geven.
Wauw, waar komt jouw fascinatie vandaan, Geert, om die godsdiensten eigenlijk zo uit te willen diepen?
Ik ben zelf opgevoed in een katholiek Vlaanderen. Ik ben tot mijn 15e naar een katholieke jongensschool gegaan. Wat je natuurlijk heel erg vormt. En ik had ook een tante nonneke. Tante in het klooster waar ik vaak ging logeren, wat ook heel spannend was. Ook door in de kerk heb je natuurlijk ook allemaal semi-erotische schilderijen van Maria Magdalena die half naakt naar Jezus ligt te staren en Jezus in een klein lendendoekje die gespierd aan het kruis hangt. Dus dat spat eigenlijk van de erotiek ook allemaal. En dan komt er natuurlijk eerst een leeftijd dat je er ontzettend tegen afzet, dat je er niks meer mee te maken wil hebben, dat je boos op bent ook. Heb ik ook gehad. En dan ja, gaandeweg ga je er met een andere blik naar kijken en ga je proberen, of dat was mijn weg, te zoeken wat zit er eigenlijk ten diepste onder en welke schat herbergt het als je het losdoet van dogma's, van al die stomme regeltjes en de letterlijke verhalen, als je er dieper in gaat graven, wat vertelt het ons dan? En ja, dan komt er naar mijn idee zoveel wijsheid naar boven die je heel praktisch in je eigen leven kunt toepassen. En
Ja.
die een mooie leider had zijn om je leven naar in te richten. En ja, dat fascineert me heel erg.
Vind ik zo mooi. Want jij pakt echt de diepte van de diepte. Het is niet zomaar, ik heb me een beetje ingelezen in het Jodendom, maar jij zegt 2 jaar lang heb jij daar jezelf in verdiept. En dat is gewoon voelbaar in het hele boek. Dat is echt knap.
Ja, ik probeer altijd wel dat het geen boekenwijsheid is, maar dat het doorleefde wijsheid is. Dus dat wat ik schrijf, dat dat op mijn eigen ervaring in elk geval berust is. En dat ik in elk geval weet dat het voor mij klopt, dat ik het onderzocht heb, dat ik het geprobeerd heb.
Ja.
En zonder dat ik dan op mijn beurt natuurlijk dogmatisch wil zijn van dit is het, zo zit het in elkaar. Maar meer als een uitnodiging van ik heb dit ontdekt en mij heeft het veel gebracht. En kijk eens of het jou ook raakt en of jij er iets mee kan.
Ja, is mooi. Wanneer wist jij dat je schrijver wilde worden, Geert? Was dat pas op je 40ste of was dat al een jongensdroom van je?
Ja, dat was een
Ja?
jongensdroom van mij. Ik ben opgegroeid in een boekhandel in Antwerpen. Dus opgegroeid tussen de boeken. En in een wijk waar heel veel schrijvers woonden, die bij ons in de winkel hun boeken kwamen kopen.
Jouw ouders hadden een boekenwinkel.
Ja.
Oh, wauw, wat bijzonder. Dat wist ik helemaal niet.
Ja, dus ik ben
Gaaf.
ja, tussen de boeken grootgebracht en tussen de schrijvers daardoor ook. En mijn vader die verafgoodde schrijvers, die zou letterlijk de vloer gekust hebben waar die schrijvers gelopen hadden in onze winkel. En dat erf je natuurlijk, dat soort liefde en bewondering. Alleen had ik altijd iets van, ja, dat is voor de goden van de Olympos. Dat is niet voor ons gewone stervelingen, omdat ik zo'n bewondering had. Van al die prachtige verhalen die je meeslepen van bladzijde 1 tot bladzijde 747. Dat je dwaalt door de prachtigste landen, dat je zoveel kennis vergaart, dat je mee verliefd wordt op het meisje uit het boek, dat je helemaal verdwijnt in zo'n verhaal. Ik dacht, ja, dat is voor de goden van Olympus, dat zal nooit voor mij weggelegd zijn. Tot ik op mijn 40ste het gedurfd heb om het te gaan doen.
Ook echt heel bijzonder. Dat is meant to be dan, hè?
Achteraf bekeken wel, denk ik. Ja.
Ja, echt mooi. En ook ja, bijzonder om te zien dat Sonneke natuurlijk, de appel valt niet ver van de boom. Dat zij natuurlijk ook heel erg goed is al in het schrijven van artikelen en dat soort dingen. Deze natuurlijk van twee kanten heeft dat wel mooi meegenomen natuurlijk, hè?
Ja,
Ja.
dat klopt. Zij zit nog wel in de fase dat ze zich daar een beetje tegen afzet, dat ze alles wil doen behalve schrijven.
Ja.
Maar dat houdt er ook bij natuurlijk. En ik heb wel het vermoeden dat zij op een bepaald moment ook daarin haar vervulling gaat vinden, ja.
Ja, dat geloof ik ook. Sonneke is ook zo'n mooi mens. Die was er ook bij in de schrijfweek, dus ik vond het heel bijzonder om ja, zowel de moeder van jouw kind te leren kennen en Sonneke zelf natuurlijk ook.
Ja.
En ja, die schrijfweek heeft echt heel veel indruk op mij gemaakt.
Ja, het leuke is dat we deze zomer voor het eerst na 10 jaar eigenlijk weer met z'n drieën de schrijfweek gaan doen.
En met z'n drieën bedoel je?
Met Christine, mijn ex-vrouw en met Zonneke.
Wat meen je?
Ja, dat we samen terug naar Terra Nova gaan.
Dat meen je? Dat is bijzonder, Geert.
Ja.
Ja, want hoe ik eigenlijk tot de schrijfweek kwam, heb ik natuurlijk helemaal nog niet verteld. Maar via een vriendin van mij, die de persoonlijke assistent toen der tijd was van Hanna Kuppe. Had mijn vriendin gezegd, nou, ik wil wel eens informeren bij Hanna Kuppen waar zij zeg maar haar schrijfweek heeft gehad. En een week voordat de schrijfweek begon in Terra Nova 10 jaar geleden, kreeg ik een e-mail van Hanna Kuppen zelf. Die zei van, nou Jut, als ik jou een schrijfweek kan adviseren, dan is dat bij Geert Kimpen en Christien Pannebakker. En toen ben ik gaan googlen van, wanneer is dat dan? Nou ja, dat was dus binnen een week. En ik had Christine aan de lijn en zei: Oh, Jut, we hebben nog één plek over op de slaapkamer. Die kun je dan delen met iemand anders. En je bent welkom, dus als je wil, dan kun je nog mee. En
Wat
echt
leuk.
3 dagen van tevoren heb ik toen mijn vlucht geboekt en sloot ik aan bij jullie week.
Nou, leuk zeg.
Ja, hè? Maar wat
Ja.
bijzonder dat jullie weer een schrijfweek gaan organiseren.
Ja. Ja, dat plan is ontstaan. Ja, het is ook, ja, Zonneke is nu volwassen natuurlijk, dus dat is, voor haar ligt er een heel groot stuk van haar jeugd. Zij vond het heerlijk om daar te zijn, met ook al die volwassenen. Dat ze er als prinsesje rondliep en ochtendgymnastiek gaf aan de mensen.
Ja.
Dus we dachten, we gaan dat nog eens doen met elkaar.
Wat leuk. En kun je ook al een datum delen, Geert, wanneer dat is?
De laatste week van juli.
De laatste week van juli is de 1 week, schrijf ik. En als mensen die dit luisteren of bekijken op YouTube, waar kunnen ze naartoe, Geert, als ze zich willen opgeven?
Op mijn website www.geertkimpen.com.
Kijk, dan zet ik dat ook in de underscribe van deze podcast, dat ze kunnen aanmelden via jou. En dan maak ik een beetje reclame voor je. Want
Ja, dat is.
ja, dat is natuurlijk logisch, want het was zo bijzonder. Dat gun ik echt iedereen. Ja, dat is echt
Mijn ook.
mooi. Oh, wat leuk, maar ook bijzonder dat je dat weer met Christine gaat doen.
Ja.
Ja,
Ja,
mooi.
dat vinden we zelf ook bijzonder om dat te kunnen doen als ex-geliefde. Nu zijn we goede vrienden. Om dat weer met elkaar te doen.
Bijzonder om goede vrienden te kunnen blijven, hè? Dat is
Ja,
echt heel
zeker.
bijzonder. Lieve Geert, ik zit even te kijken naar al mijn vragen die ik opgeschreven had. En eigenlijk merk ik dat ik alles heb gevraagd wat ik van jou wil weten. Heb
Ja.
jij zelf nog graag iets wat je graag zou willen delen?
Heb lief, is eigenlijk wat ik iedereen gun. Heb lief, hou van elkaar, hou van iemand, koester de liefde. Als je de liefde hebt, wees er zuinig op, neem nooit iemand voor lief. Weet ja, hoe een kostbaar geschenk het is, dat je weet pas wat je mist als het er niet meer is. En dan is het vaak te laat. Dus in Nederland is ook zo'n tendens dat ze allemaal Valentijn bijvoorbeeld heel commercieel vinden. Hebben ze iets van, ah nee, dat doe ik niet, want ik doe dat wel eens op ik doe dat wel eens op mijn moment. Maar in de realiteit is dat moment er nooit. En ga je ervan uit dat de ander wel weet dat je hem graag ziet, of spreek het zelfs nooit uit, ik hou van jou, of zoals we in Vlaanderen zeggen, ik zie u graag.
Graag, ja.
Ja, ik wil een pleidooi doen voor heb lief met alles in jou.
Heel mooi, Geert, om hiermee af te sluiten. Heb lief. En ik vind daarbij de zelfliefde ook altijd heel belangrijk om aan toe te voegen. Dat je echt investeert in jezelf en dat je jezelf alleen maar nog liever gaat vinden dan gisteren, zeg maar. Dat je elke dag werkt aan je zelfliefde. Want hoe meer je zelfliefde ontwikkelt, hoe meer je ook kan delen met de mensen om ons heen. En dat is natuurlijk heel mooi om hier de podcast mee af te sluiten. Ik wil je ontzettend bedanken, Geert, voor je aandacht, voor je liefde, voor je openhartigheid en je kwetsbaarheid. En dank je wel. Ik ga je dus blij maken met een maand gratis ontbijt. Ga ik je dadelijk even uitleggen als we deze podcast afsluiten. Heel erg dank je wel. En dit smaakt wel ooit naar meer, denk ik.
En wij gaan ons 10-jarig jubileum vieren,
Ja,
Judith.
zeker, absoluut. Dankjewel voor het kijken naar deze podcast. Het was ontzettend leuk om met Geert de diepte in te gaan. Dankjewel voor je aandacht. Abonneer je op dit kanaal mocht je niets meer willen missen in de toekomst. En als je het met plezier zou willen doen of je dan een review zou willen achterlaten bij de podcast, het eventueel liken en het liefst natuurlijk met 5 sterren alsjeblieft. Mocht je de podcast HSP en Levensstijl nou een fijne podcast vinden, dan is er ook een mogelijkheid om financiële bijdrage te leveren, zodat we nog meer waardevolle podcasts kunnen opnemen in de toekomst. Neem dan contact met me op via een persoonlijk bericht of een e-mail. En dan kunnen we kijken in ruil voor de donatie die je doet, of je dan een voedingssupplement cadeau krijgt en of een eventueel ook een gezond ontbijt, afhankelijk natuurlijk van wat je wil doneren, dan zijn die mogelijkheden daar zeker. Ik wens je nog een hele fijne dag, een hele fijne avond, afhankelijk van hoe laat je dit bekijkt. Heel erg dankjewel nogmaals voor het bekijken en tot de volgende keer. Tot ziens!